Dag lezer. Ik heb het genoegen Mark van de Loverbos, de wedstraatjournalist van de VRT, in onze studio te mogen ontvangen. Mark van de Loverbos, auteur van het boek De Wissel van de Macht en van de gelijknamige tv-reeks die in februari en maart werd uitgezonden. Het verhaal begint in 1999 en bevat zo'n 15 jaren geschiedenis. Hij die enige interesse heeft in de recente Belgische politieke geschiedenis, spits je oren, want het is de moeite waard. In 1999 zat de CVP sinds mensenheugenis in de cockpit van het bestuur van België. Na de verkiezingen van 1999 werden zij zowel uit de federale als uit de Vlaamse regering gekieperd. We kwamen terecht in een tumultueuze periode. Premiers kwamen en gingen. Minister-presidenten losten elkaar af. De ministers die hielden van een stoelendans. Partijen kwamen in de regering en dan weer in de oppositie. En voorzitters die verdwenen gewoon. We werden geconfronteerd met echte tragedies. Denken we maar aan de kleine Luna die met haar Antwerpse Malinese oppas in koelen bloede midden op de dag werden doodgeschoten door Hans van Themsen. Denken we ook aan het wat droeve einde van een veel te jonge Marie-Rose Morel en aan de trieste dood van Stevaerts. Maar het boek is opgebouwd op feiten. Wat is waar en wanneer gebeurd? Mark van de Loverbos duidt deze feiten en commentarieert ze. Met allerlei anekdoten doorspekt. Plus de terugblik en de getuigenis van de hoofdrolspelers, de kroongetuigen. De waarheid. Dat is de eeuwige zoektocht van de mens. En meneer van der Loverbos, u eindigt dan ook met enkele wijze woorden. En effectief, meer dan 50 jaar geleden, sprak mijn vader diezelfde woorden uit. Waar er mensen zijn, wordt er gemenst, ook in de politiek. Alvorens eigenlijk met de inhoud van het boek te beginnen, meneer van der Loverbos, zou ik u willen vragen, jij die dagelijks geconfronteerd wordt met de hectische actualiteit van het politieke leven in de wedstraat en omgeving. Wat is er gebeurd? Wat heeft u gedreven om u boven de waan van de dag te stellen en vanuit helikopterperspectief die 15 jaar is te overschouwen?
Wel, ik ben zelf nooit op het idee gekomen om een boek te schrijven. Dat was een van de laatste dingen waar ik zelf aan zou denken, omdat ik dacht altijd, god, er zijn al zoveel boeken, ook over de politiek, waarom zou ik er dan één moeten schrijven? Tot op een bepaald ogenblik, Wim van Zeveren, die ik ook nog van In ons huis, de VRT, kende, die is ooit nog net hoofd geweest van Eén, de televisiezender van de VRT. En die kwam mij eens opzoeken, was al lang weg uit ons huis, en zei dat Lano, de uitgeverij, geïnteresseerd was in iemand, in mij dus, met de vraag of ik niet eens wilde terugblikken op de belangrijkste gebeurtenissen sinds het begin van deze nieuwe eeuw, namelijk vanaf het jaar 2000. En ik heb hem gezegd, ja, maar als ik er al zou beginnen over schrijven, dan zou ik zeggen, de nieuwe politieke eeuw is niet in het jaar 2000 begonnen, maar in het jaar 1999. Zoals u daarnet zelf ook al zei, in 1999 gebeurt er namelijk iets heel speciaals. Dat is het moment waarop de CVP van de macht verdwijnt, of verdreven wordt, zo je wil, door een fenomeen dat eigenlijk de hele politieke wereld op zijn kop heeft gezet, namelijk de dioxinecrisis, een schandaal van massale voedselvergiftiging. En dat schandaal dat barstte uit enkele weken voor de verkiezingen van 1999. En dat heeft toen bijzonder veel pijn gedaan. De CVP met het grote boegbeeld Jean-Luc Dehaene, die hadden eigenlijk een goed palmares op tafel liggen. En toch zal de dioxinecrisis letterlijk en figuurlijk roet in het eten gooien. En op het moment dat de verkiezingen voorbij zijn, zullen zowel de socialisten als de christendemocraten, die op dat moment deel uitmaakten van de regering, die zullen de prijs betalen. En 1999 en die verkiezing, dat is eigenlijk de geboorte geworden van de paars-groene regeringen, van de komst van Guy Verhofstadt, die dan premier wordt, of Patrick de Waal, die Vlaams minister-president wordt, en alles wat er daarna nog gebeurd is. Dus voor mij is 1999 een heel belangrijk eikpunt in de recente Belgische politieke geschiedenis. Het moment waarop de machtspartij van toen, de CVP, in de coulissen van de macht verdwijnt.
In dat verband een citaat van Herman Van Rompuy. De dioxinecrisis is een scheet in een fles. Waarom? Waarom onderschat hij eigenlijk bij deze uitspraak die gebeurtenis van die dioxineproblematiek?
Wel, ik denk, in een zekere zin heeft hij gelijk. Het schandaal van de voedselvergiftiging achteraf bekeken. Hè. Ik denk niet op dat moment, want toen wist niemand goed van welk hout pijlen maken. Je zou letterlijk kunnen zeggen, de politici liepen toen rond als kippen zonder kop in heel die dioxinecrisis. Chickengate heeft men het ook ooit genoemd. Hè. Maar men wist niet goed hoe men dat moest aanpakken en bestrijden. En het is pas vlak na de verkiezingen dat men de zaak onder controle heeft gekregen. En dat men misschien ook wel letterlijk zag dat het eigenlijk een scheet in een fles was. Maar het heeft wel, dat schandaal, de vinger op een paar zwakke plekken gelegd in de controle over voedselveiligheid, etc. En het is juist daarom, want die eerste paars-groene regering, daar zit Agalef in, hè, nu de partij Groen, maar die heette toen Agalef, die hadden net daarvoor campagne gevoerd, toevalligerwijze, een campagne over voedselveiligheid in het algemeen. En natuurlijk komt die dioxinecrisis daar bovenop, en dat is bijna een geschenk dat uit de lucht is komen vallen, politiek dan, voor die groene partij, want die hebben toen meer dan 11-12% van de kiezers weten achter zich te krijgen. Maar in dat opzicht heeft Herman Van Rompuy gelijk. De crisis aan zich was misschien een scheet in een fles, maar de gevolgen daarvan, politiek, dat was een orkaan. Want het heeft er onder andere voor gezorgd dat de CVP meer dan 4 jaar op de oppositiebanken belandt en zware klap krijgt. En nooit meer de partij is kunnen worden die ze daarvoor was. Het was ook het politieke einde van Jean-Luc Dehaene. Die heeft dan nog wel een Europese rol gespeeld. Maar als we die twee koppelen, de CVP jarenlang aan de macht en het grote boegbeeld Jean-Luc Dehaene, wel, dat tijdperk, dat was definitief voorbij.
Inderdaad, we kregen toen de paarse regeringen van Guy Verhofstadt, zowel op federaal vlak als op Vlaams niveau, met Patrick de Waal. In de Vlaamse regering zaten zowel Groen als SPA, VU, ID en VLD. In de federale regering zat de VU, ID niet in de regering, maar participeerden ze wel aan de COSTA. Kan u daar eens iets over vertellen, die COSTA, die conferentie?
Ja, dat is een moeilijke term. Hè. Er zijn zoveel dingen die met de staatshervorming samenhangen. De COSTA, de conferentie voor de staatshervorming, is daar een van die gedaanten, hè, waaronder allerlei pogingen om de federale staat beter te organiseren. Een van die pogingen is die COSTA. Nu, die COSTA is er gekomen, zoals u zelf zei, omwille van het feit dat VUID, de Volksunie laten we zeggen, onder leiding toen van het duo van Krunkels, Sven Anciot, met een tikkeltje toen al in de oppositie een zekere Geert Bourgeois. Wel, die partij wilde wel deelnemen aan de Vlaamse regering, maar huiverde om mee in een Belgische regering te stappen. Een trauma, zouden we kunnen zeggen, waar de brede Vlaams-nationale beweging altijd mee geworsteld heeft. Kijk naar nu, hoe moeilijk de N-VA het heeft om ook in die federale context, in die federale structuren te werken. Ze kunnen wel regeren, maar ze hebben bijzonder veel moeite met die Belgische structuren, de manier waarop België in elkaar zit, het Koningshuis, etc. Wel, de kiemen daarvan zie je daar al opduiken. Want een van de ideeën was van Guy Verhofstadt, ik wil een staatshervorming op poten zetten en we proberen de Volksunie daar op een of andere manier bij te betrekken, wetende dat ze op het federale vlak alleen maar een soort gedoogbeleid zullen installeren, met onder meer toen in de Kamer een zekere Geert Bourgeois en een zekere Frida Brepoels als Kamerleden. En je merkt dus dat van het moment dat Patrick van Krunkelsven namens VUID gaat onderhandelen in die COSTA, samen met vanuit de Vlaamse regering dan Bert Anciot, die Vlaams minister is, dan zie je al de eerste spanningen optreden En dat zal onder andere leiden, die Costa en alles wat ermee samenhangt, tot een van de grote barsten, een van de grote breuken, waar later de VU de tanden op zal stukbijten en tot de splitsing van die partij zal leiden. Want uit de Costa komt een klein lelijk monstertje tevoorschijn. Dat is namelijk, samengevat, de Lambermont-akkoorden, waar, als ik het zo mag samenvatten, weinig bevoegdheden overgaan naar de deelstaten, maar wel gekoppeld aan zeer veel geld. Dus die Vlaamse regering, die Brusselse, die Waalse regering, die zwemmen na die staatshervorming wel in het geld, maar ze hebben eigenlijk qua bevoegdheden niet zo heel veel overgekregen. Wel, die staatshervorming, die Lambermont-akkoorden, die is Geert Bourgeois te vuur en te wapen gaan bestrijden, ook binnen de Volksunie. Ook al had die partij die akkoorden mee goedgekeurd, hij wordt de grote dissident. En door die dissidentie zal hij mee, laten we zeggen, het proces doen versnellen van de ontbinding van de Volksunie, ik geloof in 2001.
Ja, inderdaad. Dan krijgen we een opsplitsing eerst in drie groepen van de Volksunie. Daar komt dan in eerste instantie in 2001 Bertensjoux met Spirit uit. Dan Geert Bourgeois met N-VA. En dan had je nog de middengroep. En ik kan me nog herinneren dat daar de laatste voorzitter van de Volksunie, Fons Bourguignon, ik heb die nog gehoord op een van de uitzendingen op de tv. En die gaf mij een ongelooflijk gedeprimeerde indruk op dat moment. Als hij moest komen melden dat de Volksunie niet meer bestond.
Ja, dat klopt. Ik heb vaak medelijden gehad met die man. Want die ruzie binnen de Volksunie met aan de ene kant, laten we zeggen om het nu simpel te houden, het wat progressieve kamp met Bertensjoux, de hemelbestormers, de mannen die alles gingen veranderen. En aan de andere kant de meer traditionele vleugel van die partij, de meer Vlaams-nationalistisch geïnspireerde vleugel, een tikkeltje conservatiever, met Geert Bourgeois als exponent. Wel, dat clasht zo dat op een bepaald moment Bourgeois gedurende 1 jaar de leiding van de Volksunie wel kan veroveren, maar door heel dat incident met die Lambermont-akkoorden gooit hij opnieuw zijn voorzitterschap op tafel. En op dat moment is het Ocharme die Fons Bourguignon, die dan ondervoorzitter is van de partij, die moet dan noodgedwongen voorzittertje spelen en wordt eigenlijk de notaris van de echtscheiding van de partij. Dus vanaf dan duurt het enkele maanden met een paar serieuze incidenten, dus onder meer over dat communautaire, maar ook een incident waarbij de Vlaamse minister Johan Sauwes betrokken is. Hij gaat naar een fout feestje, een verbroedering van Sint Maartensfonds, allemaal Oostfrontstrijders, oud-collaborateurs. Dat wordt hem bijzonder kwalijk genomen, ook binnen de Volksunie. En het zal een zekere Sven Gats zijn, toen een jong Vlaams parlementslid van de Volksunie, nu minister bij de Open VLD in de Vlaamse regering, je ziet hoe de dingen kunnen keren, hè. Die man zal uiteindelijk het ontslag vragen van Sauwes en dat zal die ontbinding van die partij, wat ik genoemd heb in het boek de déconfituur, ik vind dat een hele mooie omschrijving, hè, in het Frans. Je maakt confituur, samenstellende delen, je maakt er iets lekkers van, maar op de duur, als een partij uit elkaar valt, dan is dat inderdaad een déconfituur. En dat zal voor gevolg hebben dat inderdaad die Fons Bourguignon de laatste maanden van de VU mag begeleiden. En die man heeft werkelijk vergaderingen, dagen, nachten in zak en as gezeten. Het was bijna een soort van therapeutische hardnekkigheid waarmee die partij zich naar het einde sleepte, tot dan uiteindelijk een ledenreferendum in de zomer van 2001 het lot van die partij beslist heeft. En waar dan, misschien niet tot zijn verbazing, maar wel tot verbazing van vele anderen, Geert Bourgeois als de sterkste overlever uitkomt.